Hartelijk welkom hier vanmorgen in de Pauluskerk. Speciaal welkom aan alle gasten in ons midden en daarnaast iedereen die deze dienst online met ons zal meebeleven. De voorganger van vanmorgen is dominee Hagen uit 's-Gravenzande. Welkom dominee. De organist is de heer Van der Pol. Vandaag is er kindernevendienst voor de kinderen uit de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. En naast de kindernevendienst is ook de autodienst Chameleon. Vandaag is het de dag van de mantelzorg. Op deze dag laat Nederland zien dat zij onze mantelzorgers erg waardeert. Het werk dat een mantelzorger doet is vaak intensief en niet altijd makkelijk. Ook de diaconie wil graag waardering tonen en daarom delen we na de dienst witte rozen uit. Als u zelf mantelzorger bent, neemt u er dan een mee als blijk dat wij als gemeente om elkaar heen willen staan. Kent u een mantelzorger, of dat nu een gemeentelid is of niet, voelt u zich dan uitgenodigd om een roos mee te nemen om zo uw dank en waardering aan deze persoon over te brengen. Dan nog een kort bericht vanuit de kerkenraad over de gemeenteavond. Afgelopen donderdagavond, 7 november, hadden we een vierde gemeenteavond over het onderwerp andersoortige relaties. In een open en eerlijke sfeer gingen we hierover met elkaar in gesprek. In de zondagsbrief van volgende week zal vanuit de kerkenraad een terugblik te lezen zijn. Dat was voor nu nog te kort dag. Er zijn vanmorgen twee boeketten bestemd voor gemeenteleden. Het eerste boeket gaat als bemoediging en groet van de gemeente naar mevrouw Korpel Barendrecht. Zij verblijft na een heupoperatie op de revalidatieafdeling van de Ronselhof. En het tweede boeket gaat als dank en groet van de gemeente naar mevrouw Ava Nieuwkoop-Huisman, wonend aan de Oranje Nassolaan in Gouda. Zij heeft zich afgelopen 12 jaar ingezet voor de autodienst. Vandaag neemt zij haar afscheid en via deze weg willen wij haar bedanken voor haar enthousiasme en betrokkenheid bij deze groep kinderen. Omdat het een groet van ons als gemeente is, zou het fijn zijn als een gemeentelid een van deze boeketten wil langsbrengen. U of jij kunt zich daarvoor melden bij de diaken van dienst en dat is vandaag Goos van Vliet. Er is in deze dienst alleen een digitale collecte. Bij de uitgang is er ook de mogelijkheid om fysiek te geven. Voorafgaand aan het digitale collectemoment worden de collectedoelen en de mogelijkheid hoe te geven nog nader toegelicht door de diaken van dienst. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om hier achter mij in de brug koffie, thee of limonade te komen drinken, zodat we elkaar als gemeente kunnen ontmoeten. Als u vragen heeft over onze wijkgemeente of over deze dienst, dan sta ik u graag te woord. Mijn naam is Willemijn de Jong en ik ben vandaag ouderling van dienst. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 139, vers 1 en 14. Namens de kerkenraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
Laten wij een moment stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Dank voor de uitnodiging om vanmorgen hier in uw midden voor te gaan. Ik zou u graag vanmorgen willen meenemen naar het bekende en altijd weer een mooie verhaal uit het Oude Testament over Jozef, de zoon van Jacob, of een van de zonen van Jacob. U weet wel, die zoon die door zijn vader werd voorgetrokken, omkleed werd met een kleurrijke koningsmantel en dromen droomde dat er allemaal korenschoven om hem heen gingen staan die voor hem bogen, zijn broers, de zon, maan en sterren die ook voor hem bogen. Die droom, die nemen de broers eigenlijk veel serieuzer dan Jozef zelf. Zo serieus dat zij zeggen, wij gaan niet voor jou buigen. En daarom smeden ze plannen om hem te vermoorden. Doen ze niet. Ze gooien hem in de put en verkopen hem uiteindelijk als slaaf naar Egypte. En u kent het verhaal, hij wordt onschuldig in de gevangenis gegooid. Legt daar dromen uit aan de schenker en de bakker en wordt vergeten. De farao van Egypte droomt ook dromen. En dan is er daar die schenker die denkt, hé, Jozef zat daar in de gevangenis. En dan blijkt Jozef ook de dromen van de farao uit te leggen. En wordt hij verhoogd tot onderkoning van Egypte. En vanmorgen wil ik met u een gedeelte lezen uit het einde van dat verhaal waar Jozef zich bekend maakt aan zijn broers als zij naar Egypte komen vanwege hongersnood. Wij zingen vanmorgen liederen die daarop zijn afgestemd. En als je nu in de psalmen gaat kijken naar psalmen die ook Jozef noemen, dan zijn er niet zo heel veel. Wel een aantal. En één daarvan is psalm 81 en die zingen wij dan nu ook met elkaar. We zingen psalm 81 vers 1, 2 en 3 en na de lezing van Gods geboden en belofte vers 4, 5... 8 en 9. We hebben zojuist gezongen van een verbond, een oud verbond dat hernieuwd wordt. En zo doet God eigenlijk telkens in de geschiedenis die hij begint met Abraham, Isaac en Jacob. God sluit verbonden. Hij maakt afspraken waarin hij belooft hoe hij er zal zijn voor degene met wie hij een verbond sluit. En zijn verbond met Israël is in Jezus Christus ook een verbond geworden met ons. En daarom luisteren wij vanmorgen als gebodslezing naar een gedeelte uit de brief aan Johannes waarin dat oude en tegelijk nieuwe woord wordt benoemd met het oog op Jezus Christus. Geliefde broeders en zusters, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een oud, dat u vanaf het begin bekend is. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt. En dit is werkelijkheid in Jezus' leven en in uw leven. Wie zegt in het licht te zijn, maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. Wie de ander lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val. Maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister zonder te weten waarheen die weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt. Kinderen, ik schrijf u dit, omdat uw zonden vergeven zijn omwille van de naam van Jezus. Amen. Laten wij samen bidden. Heere onze God, Vader in de hemel, wij danken u dat wij hier bij elkaar zijn om u te loven en te prijzen met onze liederen en gebeden. En dat hebben wij ook nodig, Heere God. Wij kunnen niet goed zonder, dat belijden wij eerlijk. We hebben u nodig om de moed niet te verliezen. Want alles om ons heen zegt ons dat het naar het einde gaat. In het korten van de dagen en het vallende blad verkondigt uw schepping onze vergankelijkheid. Maar ook het gewoel van de volkeren, de chaos van het menselijk gebeuren, het woekeren van de leugen, al die dingen, zij vullen ons gemoed met het besef van ondergang en dood en einde. En toch laat u over dit grauwe en grijze van de wereld een licht opgaan, vriendelijk en zacht. En wij verwonderen ons daarover. En danken u voor uw geduld met deze wereld en met ieder van ons. Want u bent een God die niet loslaat. U gaat door. U hebt uw bedoelingen met deze wereld en ook met ons. Dat geloven wij, daar zingen wij ook van. Al is het soms ook tegen ons eigen ongeloof in. Maar uw bedoelingen, Heere God, uw bedoelingen, ze zijn er. En ze zijn vaak ook zo verborgen. En toch ligt daar soms ook iets van op. Daar bidden wij om. Onthul ons vanmorgen wie u bent en waar het naartoe gaat. Zeg ons dat het einde in uw handen is. En zeg ons ook dat het einde niet de dood is, maar het leven. Verzeker ons dat wij niet alleen ondergaan, maar ook mogen opstaan tot een nieuw leven. Heere God, wij bidden u, laat ons horen dat alles anders is dan wij vaak zien en denken. En schenk ons zo de vreugde, de waarachtige vreugde om het leven. De blijde verwondering over dat wat ons uit uw hand toevalt. Schenk ons uw geest, ons allen hier in de kerk, hen die met ons meeluisteren. Schenk ook uw geest aan de kinderen in de oudiedienst, de kinderen van de kindernevendienst. Dat ook zij daar de vreugde ervaren van uw verborgen nabijheid. En wij jong en oud, groot en klein, leven in het licht van het evangelie. En ons ondanks alles hoopvol uitstrekken naar uw toekomst. Dat bidden wij in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. De kinderen die naar de kindernevendienst willen, die mogen zometeen na het lied dat wij nu gaan zingen even naar voren komen. Dan wil ik even graag met jullie een praatje hebben. En we zingen nu met en voor jullie een lied. Dat is het Hemelhoog, lied 427. Lied 427.
Thank you.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie hier gekomen zijn in de kerk. En zo meteen naar de kinderkerk. Wij kennen elkaar niet, maar ik wil graag even met jullie een praatje houden over iets wat we allemaal wel kennen en weten. Dat is over de seizoenen. Daar wil ik het met jullie over hebben. Weten jullie welk seizoen het nu is? Lastig misschien, hè? Jullie hebben pas, als je naar school gaat, vakantie gehad. Wat voor vakantie was dat? Hoe heet die vakantie? Nee? Ja, jij weet het. Gelukkig. De zomervakantie, ja, die hebben we ook gehad. Die blijft het langst hangen, want die is het langste. Maar de laatste vakantie die jullie gehad hebben is natuurlijk de
vakantie.
De herfstvakantie, hartstikke goed. Dus we hebben de zomervakantie en de herfstvakantie. Je hebt ook nog een voorjaarsvakantie. Hey, en die herfstvakantie die heeft natuurlijk alles te maken met het seizoen waar wij nu in leven. De herfst. En je kunt overal eigenlijk aan merken dat het herfst is. Hè? De dagen worden wat korter. Het wordt 's avonds eerder donker. Als je naar buiten kijkt zie je dat de blaadjes van de bomen vallen. Het is ook een beetje grauw weer. Aan alles merk je dat het herfst is. Nou, nu hebben wij net met elkaar een lied gezongen. Dat gaat, denk ik, niet over de herfst. Maar weten jullie waar dat lied wel over gaat? Bij welk seizoen hoort dat lied over die kuikentjes die wij net gezongen hebben? Wie van jullie kan dat bedenken? Steek even je vinger op als je dat weet. Ja? Dat was een lentelied, hè? Want als je even terugdenkt aan de lente, dan gaan de bomen bloeien, dan worden de dagen langer. En dan leggen ook alle vogels een ei en die broeden ze dan uit. En daar hebben wij eigenlijk van gezongen, van een kuikentje die bij zijn moeder zat. Dat gaat eigenlijk over de lente, helemaal niet over de herfst. En dat kuikentje, dat is nu in de herfst eigenlijk al groot geworden. De meeste kuikentjes zijn vogeltjes geworden en zijn al lang uitgevlogen. Zulke vogels noem je nestvlieders. Maar je hebt ook vogels die wat langer in het nest blijven. Dat zijn nestblijvers. In de plek waar ik woon heb je zwanen. En die kuikentjes van zwanen die blijven vaak heel lang bij hun vader en moeder. Die zijn nu nog steeds bij het nest. En toen we dit zongen dacht ik, ja, dit is wel een lentelied. Maar het is eigenlijk ook wel een beetje een lied voor ons allemaal. Want als jullie nou even mee met mij de kerk inkijken, dan zie je hier eigenlijk allemaal vogels, zou je kunnen zeggen. De meest vreemdsoortige vogels. Kuikentjes, oudere vogels. Maar allemaal zijn we eigenlijk vogels, jong of oud, die doen wat wij net samen zongen. Wij komen hier bij elkaar in de kerk om te schuilen bij God. En eigenlijk zijn wij allemaal een soort nestblijvers met elkaar. Telkens komen wij hier bij elkaar om te schuilen bij de Heere God. Had jij daar nog een vraag over? Of wat was?
Ik zag net vogels voorbij vliegen.
Jij zag vogels vliegen? Ja, nou dat past helemaal bij dat lied dus. Hey, jullie mogen nu naar de kinderkerk gaan voor een eigen verhaal om te schuilen bij de Heere God. Graag tot straks. Wij openen de Heilige Schrift en de lezing van deze morgen is uit Genesis 44 en 45. En dat is onderdeel van een groter geheel, zoals ik net al zei. Het gaat over het verhaal van Jozef en zijn broers. Maar het gedeelte waar wij gaan lezen, daar is Jozef al onderkoning geworden in Egypte. En de droom die de farao heeft gehad, die is ook uitgekomen van 7 vette jaren en ook 7 magere jaren. En dit zijn de jaren dat er hongersnood is, niet alleen in Egypte, maar eigenlijk overal, ook in het land Kanaan. En dat heeft vader Jacob ertoe doen besluiten om zijn zonen naar Egypte te sturen, want hij heeft gehoord dat daar voedsel is. Alle zonen mogen gaan, behalve die ene, de zoon van Rachel die nog over is, Benjamin, die blijft thuis. Nou, als de zonen zo bij Jozef komen, dan herkent Jozef dat het zijn broers zijn. Dan geeft hij een rijke maaltijd en stuurt hij hen terug. Maar hij zegt ook, jullie moeten terugkomen met je broer Benjamin, anders geloof ik jullie niet. Nou, dan komen ze nog een tweede keer terug naar Egypte, nu met Benjamin bij zich. Opnieuw is er een rijke maaltijd en worden de broers overladen met allemaal goedheid en geschenken. En dan laat Jozef hen gaan. Maar Jozef doet in de zak van het graan van Benjamin een zilveren beker. En als de broers dan teruggaan, dan laat Jozef zijn lijfwacht achter hen aangaan en laat hen oppakken onder de beschuldiging dat zij gestolen hebben wat van de farao is, namelijk de zilveren beker. En zo staan zij dan voor de onderkoning, van Egypte. En daar gaan wij lezen, Genesis 44, vanaf vers 14 tot 45, vers 15. Zo kwamen Juda en zijn broers weer in het paleis van Jozef. Hij was daar nog en ze vielen voor hem op hun knieën. Wat hebben jullie gedaan? Verweet Jozef hun. Beseften jullie niet dat een man als ik kan zien wat voor anderen verborgen is? Juda antwoordde, wat kunnen wij u hierop antwoorden, Heer? Hoe kunnen we ons vrijpleiten? God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. Wij zijn bereid uw slaaf te worden, mijn Heer. Niet alleen degene bij wie de beker is gevonden, maar wij allemaal. Maar Jozef zei, geen denken aan. Degene bij wie de beker is aangetroffen wordt mijn slaaf. Maar de rest van jullie kan in vrede naar zijn vader terugreizen. Juda deed een stap naar voren en zei, neemt u mij niet kwalijk, Heer. U bent als de farao, maar sta uw dienaar alstublieft toe iets tegen u te zeggen, zonder dat u in woede ontsteekt. U vroeg ons, Heer, of wij nog een vader of een broer hadden. Daarop vertelden wij u dat we nog een oude vader hadden en een broer die nog jong is. Hij werd geboren toen onze vader al oud was. Zijn broer is gestorven en hij is van de kinderen van zijn moeder als enige overgebleven. Zijn vader houdt daarom veel van hem. U zei toen, ons Heer, dat we hem bij u moesten brengen, omdat u hem graag wilde zien. Wij zeiden toen tegen u, Heer, het is uitgesloten dat de jongen bij zijn vader weggaat. Want als hij hem verlaat, betekent dat zijn vader is dood. Maar u zei tegen uw dienaren, als jullie jongste broer niet meekomt, wil ik jullie hier niet opnieuw zien. Weer thuis bij mijn vader vertelden wij wat u had gezegd, Heer. En toen onze vader ons vroeg om hierheen terug te gaan, om weer wat voedsel te kopen, zeiden wij, dat is onmogelijk. Alleen als onze jongste broer meegaat, kunnen we de tocht ondernemen. Want we mogen die man niet onder ogen komen, tenzij we onze broer bij ons hebben. Maar mijn vader zei, zoals jullie weten, heeft mijn vrouw mij 2 zonen gebaard. De ene ging bij mij weg en ik ben er vast van overtuigd dat hij verscheurd is. Ik heb hem tot nu toe niet teruggezien. Als jullie nu ook de andere bij mij weghalen en er overkomt hem iets, dan zou ik, die al zo oud ben, door jullie schuld van ellende in het dodenrijk komen. Dus Heer, als ik bij mijn vader terugkom zonder de jongen aan wie hij zo verknocht is, dan kan het niet anders of hij sterft wanneer hij ziet dat de jongen er niet bij is. Door het verdriet dat wij hem daarmee zouden aandoen, zou onze oude vader in het dodenrijk komen. Ik heb mij bij mijn vader borg gesteld voor de jongen. Ik heb hem gezegd dat hij met mij mijn leven lang mag aanrekenen als ik de jongen niet terugbreng. Staat u daarom alstublieft toe, mijn Heer, dat ik als slaaf bij u blijf in plaats van de jongen. En dat hij met mijn broers terugreist. Hoe zou ik immers zonder die jongen naar mijn vader kunnen teruggaan? Ik zou het verdriet dat mijn vader dan treft niet kunnen aanzien. Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover allen die daar bij hem waren. Laat iedereen weggaan, riep hij. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de farao te horen was. Hij zei tegen zijn broers, ik ben het, Jozef. Leeft mijn vader nog? Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven. Ze waren verlamd van schrik. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. En daarop gingen ze dichter naar hem toe. Ik ben Jozef, zei hij, jullie broer die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Maar blijf kalm en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. Er heerst nu al 2 jaar hongersnood in het land en ook de komende 5 jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij veel levens redden. Niet jullie hebben mij hierheen dus gestuurd, maar God. Door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden, de bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. Ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg tegen hem dat zijn zoon Jozef hem het volgende laat weten. God heeft mij heer over heel Egypte gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar mij toe. U kunt in Goshen wonen dicht bij mij, met uw kinderen, uw kleinkinderen, uw schapen en geiten en uw runderen en wat u verder maar bezit. Ik zal daar in uw onderhoud voorzien, want de hongersnood zal nog 5 jaar duren. Dan hoeft u geen gebrek te lijden. U niet en ook uw familieleden en uw dieren niet. Tot slot zei Jozef, jullie allemaal, ook jij Benjamin, zien met eigen ogen dat ik het zelf ben die hier met jullie spreekt. Vertellen jullie mijn vader dus hoeveel aanzien ik in Egypte geniet en alles wat jullie gezien hebben. En laat hem dan zo gauw mogelijk hierheen komen. Daarop viel hij zijn broer Benjamin om de hals. Beiden huilden. Jozef kuste al zijn broers, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Pas toen waren zijn broers in staat iets tegen hem te zeggen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Dit is niet zomaar een woord, dit is het woord van God, dit is uw leven. Halleluja. Amen. In antwoord op deze lezing en in voorbereiding op de verkondiging zingen wij lied 967, vers 1, 5, 6 en 7. Straks na de verkondiging zingen we uit het liedboek Gezang 723 allebei de versen. Lied 723 vers 1 en 2 na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het gaat naar het einde toe. De geschiedenis van Jozef nadert zijn ontknoping. En het was allemaal begonnen met die droom. Die droom die Jozef van Gods wegen had ontvangen en die eigenlijk heel de geschiedenis op spanning heeft gebracht en ook heeft gehouden. Eigenlijk is heel die geschiedenis van Jozef een geschiedenis van gespannen wachten. Wachten op het einde. Wachten op de ontknoping. Op de dag dat alles aan het licht komt en de waarheid aan de droom blijkt te zijn. En nu is het dan zover. De broers staan voor de troon. De 11 tegenover de ene. En ze buigen voor de grote koning. Ze buigen als eens de korenschoven en de sterren in de droom van Jozef. Maar wanneer de droom tot waarheid en werkelijkheid wordt, heeft dat ook iets van een gericht in zich. Wat hebben jullie gedaan? Dat is de scherpe en indringende vraag van de koning. Beseften jullie niet dat een man als ik kan zien wat voor anderen verborgen is? Zo ziet het einde er dus uit. Richting het einde van het kerkelijk jaar richten ook wij ons in de kerk op het einde van alle dingen. En je kunt je afvragen, en iedereen doet dat wel eens, hoe zal dat einde zijn? Eens zullen wij staan voor de troon van God. Dan zullen de boeken worden geopend. Dan komt alles aan het licht, ook wat verborgen was. Zou je dit verhaal van Jozef kunnen lezen misschien als een soort gelijkenis, als een voorafspiegeling van de dingen die komen gaan? Je zou kunnen zeggen, het lijkt erop, het verwijst ernaar. De ontknoping na zoveel jaren, het verschijnen voor de troon van de koning, de onthulling van alles wat gezegd en verzwegen was, van alles wat is gedaan en vooral ook wat is nagelaten te doen, de levenslijnen die zo ver uit elkaar liepen, die weer naar elkaar toegebogen zijn. Niets dat verborgen blijft, alles dat aan het licht komt. Hoe kunnen wij ons vrijpleiten, bekent Juda. God heeft de schuld van uw dienaren aan het licht gebracht. Juda begint over God en over schuld. Welke schuld? Aan de diefstal van die zilveren beker zijn ze onschuldig. Daar hebben zij niet de hand in gehad. En toch spreekt Juda hier over schuld. En hij weet zelf heel goed waarover hij het heeft. Want die beker die is gevonden in de zak van de jongste broer, Benjamin. En nu wacht hem een ongewisse toekomst van slavernij of misschien zelfs wel de dood. Maar in de herinnering van Juda brandt de gedachte aan een andere broer. Meer dan 20 jaar geleden is het. Maar glashelder ziet hij voor zich hoe doodsbenauwd Jozef was daar in die put. Alle 10 hebben ze dat trouwens gezien. Allemaal hebben ze zijn jammerklachten gehoord, zijn smeekbeden om genade. Maar ze hadden gezwegen. Ze hadden hem collectief genegeerd, hem aan zijn lot overgelaten. En had hij, Juda, niet voorgesteld om Jozef te verkopen voor 20 zilverlingen? Had hij niet voorgesteld om deze ene over te leveren in de handen van de mensen? En had ze daarna hun vader niet in het verdriet gestort met een leugen over de dood van de geliefde zoon? En nu? Nu eindelijk komt het hoge woord eruit. God heeft de schuld van uw dienaren aan het licht gebracht. Het is een biecht. Het is de bekentenis van een verbrijzeld hart. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ze niet met die intentie van een verbrijzeld hart daar voor de koning gekomen zijn. Nee, het was eigenlijk iets veel banalers. Het was de honger, de nood van het bestaan die hen hier naartoe gedreven heeft. Maar nu is daar dus opeens die vraag naar de schuld. Niet naar het lot, naar hoe de dingen gegaan zijn, maar ook naar de verantwoordelijkheid. Naar die oude schuld die nu opspeelt. Wij zijn bereid uw slaaf te worden, Heer. Niet alleen degene bij wie de beker geworden is, maar wij allemaal. Maar zo makkelijk gaat dat natuurlijk niet. De koning van Egypte stelt zich op als een man van de wereld. En geeft dus ook een les in logica van hoe het gaat in de wereld. Geen denken aan, zegt hij. Degene bij wie de beker is aangetroffen, die wordt mijn slaaf. Maar de rest van jullie kan in vrede naar zijn vader terugreizen. Want zo gaat dat in de wereld van Egypte, maar ook in onze wereld. Je bent persoonlijk aansprakelijk. En waarom zou je de schuld van een ander op je nemen? En waarom zou iemand anders voor jou instaan? Individuele vrijheid komt ook met individuele verantwoordelijkheid. Je bent persoonlijk verantwoordelijk. En zo staan dus de broers voor de troon. De crisis is compleet. En Juda beseft het beslissende van dit moment. Hij doet een stap naar voren. Een gewaagde stap. Hij houdt een vurig pleidooi. Ach, Heer Koning, één enkel woord. U vroeg ons naar of wij een vader hadden en een broer. En wij zeiden, ja, wij hebben nog een oude vader en een jonge broer. En één is er gestorven. En daarom houdt onze oude vader zoveel van die jongste. En toen zei u, breng de volgende keer die jongen weer mee. En als wij nu bij onze oude vader terugkomen zonder die jongste broer, zal hij sterven van verdriet. Maar ik heb mij borg voor hem gesteld bij mijn vader. En ik heb tegen hem gezegd, ik sta voor hem in. Staat u daarom mij toe, o Heer, om bij u als slaaf te blijven in plaats van deze jongen. Laat hem vrij uitgaan. Neem mij als slaaf. Dit is een moment, gemeente, dat we even voor ons moeten zien en even tot ons moeten laten doordringen. Want hier spreekt niet alleen een mens die een stap naar voren doet, maar die met die stap naar voren ook bereid is in te staan voor een ander. Iemand die tot dienst bereid is. Die met zijn leven borg wil staan voor zijn broer. En hoe volstrekt anders is Juda hier vergeleken bij vroeger. Vroeger leefde hij in de leugen. Maar nu is hij de waarheid toegedaan. Vroeger was er dat verzwegen familiecomplex. Maar nu benoemt hij de zaken kernachtig en in alle eenvoud. Vroeger moest hij de schone schijn ophouden. Maar nu heeft hij niets meer te verliezen. Vroeger was hij een Judasfiguur die zijn broer voor een paar zilverstukken verkocht. Maar nu is hij geworden tot een indrukwekkende messiaanse gestalte. Van iemand die met zijn leven instaat voor zijn broer. Hij is een hoeder van zijn broeder. Hij heeft zijn naaste lief als zichzelf. Zo vertegenwoordigt Juda in een Egyptische wereld het geheim van Israël. Juda geeft uitdrukking aan het geheimenis van het geloof. Dat wil zeggen aan dat geheimenis van de bereidheid tot plaatsbekleding. Dat is niet alleen een aangrijpend moment in de zin dat het zo uitzonderlijk is, maar het is eigenlijk vooral ontroerend. Hartverscheurend, ontroerend zelfs. In ieder geval is dat zo voor Jozef. Want bij hem breekt er iets. Dit is het moment waar hij zo lang op heeft gewacht. Het verleden is benoemd. De schuld erkend. De boeken zijn open. Niets is meer verborgen. En ja, dat is pijnlijk. Maar tegelijk vooral bevrijdend. Want nu is de vervreemding opgeheven. Nu is de afstand tussen Jozef en zijn broers overbrugd. Nu kan Jozef hen zien zoals zij zijn, als zijn eigen broers. Dit was voor Jozef een test. Niet dat hij met die beker uit was op wraak, integendeel, hij is juist uit op verzoening. Hij wil niet hun dood, maar hun leven. Hij wil hen niet verliezen, maar hen winnen. Zijn geduld, zijn liefde is vele jaren lang op de proef gesteld. Maar nu is daar eindelijk een moment dat hij zich bekend kan maken. Maar nu Juda zo vurig voor de troon spreekt en zo belangeloos zijn hele leven inzet voor zijn broer, nu wordt Jozef zo geraakt, zo in zijn hart ontroerd, dat hij zich niet langer goed kan houden. Hij kan en wil zichzelf bekendmaken. En zoals Juda in dat naar voren stappen, in de bereidheid tot plaatsbekleding, verwijst naar Christus, zo doet Jozef dat op zijn beurt in zijn koninklijke barmhartigheid. In zijn bereidheid tot verzoening. En daarom, gemeente, is het evangelie dat wij hier horen. Zijn broers hebben hun geheim bekendgemaakt. En nu maakt Jozef ook zijn geheim bekend. Ik ben het. Jozef, roept hij uit. Hij die dood was, leeft. Hij die vernederd was, is verhoogd. Hij die machteloos gebonden was, heeft nu de macht om te beslissen over leven en dood. De waarheid is aan de droom. Jozef barst in tranen uit. Het zijn vooral tranen van vreugde, omdat eindelijk de vervreemding is opgeheven, omdat eindelijk het beklemmend zwijgen is doorbroken, omdat eindelijk de schaamte en de schuld van heel die geschiedenis voorbij zijn, omdat de tragiek en het leed geleden zijn. Eindelijk is er verzoening, niet alleen als mogelijkheid, maar als stralende werkelijkheid. Eindelijk vrede. Dit moment, het is voor Jozef te groot, te wonderlijk om zich groot te houden. Tranen van vreugde zijn het, want dat wat met tranen was gezaaid, wordt uiteindelijk met gejuich gemaaid. Maar de broers, zij zijn vooral verlamd van schrik. Eigenlijk wel merkwaardig, en ook weer niet. Merkwaardig, omdat dat wat hier gebeurt ze eigenlijk al lang wisten. Het was hun al lang geleden gezegd, in de droom. Maar toen beseften ze het niet, of beter, ze wilden het niet beseffen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, in hun angst en in ontzetting bij dit moment lijken ze wel een beetje op die eerste getuigen van Paas. U weet wel, wanneer de engel bij het graf is en de vrouwen naar het graf toe komen en de engel hen dan zegt dat zij Jezus, de gekruisigde, zoeken, maar dat hij hier niet is. Dan worden zij, zeggen alle evangeliën, bevangen door angst en schrik. En bij Marcus is het zelfs zo erg dat zij zo geschrokken zijn dat ze niemand iets zeggen. Dat kan dus blijkbaar ook het effect zijn van de grote daden van God. Het effect van Pasen. Het effect van de verzoening. Dat die nieuwe werkelijkheid, die laatste werkelijkheid van de verzoening, als wij daarmee geconfronteerd worden, dat wij dan stil zijn van ontzetting. Jozef ziet het. Hij ziet de verwarring en de angst. Hij zegt, kom toch dichterbij, nader tot dit geheimenis. En aarzelend komen ze dichterbij. Ik ben Jozef, zegt hij nogmaals. Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie verkocht hebben naar Egypte. Maar voor de broers is dat niet echt een geruststelling. Want dit moment zou net zo goed een moment van wraak kunnen zijn. Van schuldig houden, verantwoordelijkheid en dan ook nog wraak. Maar zo is Jozef niet. Hij stelt gerust, wees niet bang. Dat is telkens weer de verkondiging van het hele evangelie. Wees niet bang. Maak jezelf geen verwijten. Gemeente, als wij in deze weken voor het einde van het kerkelijk jaar nadenken over dat einde, dan is dat in het licht van dit verhaal en in het licht van het evangelie vooral ook een uitnodiging aan ieder van ons. Om het treurige van het verleden achter ons te laten. Om de ballast die wij met ons meesjouwen los te laten. Het is vooral ook een uitnodiging om met andere nieuwe ogen naar elkaar en naar deze wereld en naar onszelf te kijken. Dat wil zeggen dat wij onszelf en de dingen die gebeuren zien in het licht van Gods verborgen aanwezigheid. Want dat is wat Jozef hier probeert duidelijk te maken aan zijn broers. Ik ben Jozef, dat wil zeggen, zo betekent zijn naam, hij die toevoegt. En zo verstaat Jozef zijn eigen leven ook. Door Gods genade heeft hij in mij iets toegevoegd aan deze harde wereld waar zoveel ellende is en zoveel schuld. Door Gods genade is Jozef aan deze complexe familie toegevoegd. Door Gods genade is Jozef aan deze Egyptische wereld toegevoegd. Jozef zegt het tot 3 keer toe. Maak jezelf geen verwijten. Waarom niet? Schuld hebben ze genoeg. Nee, maar dat is nu niet aan de orde. Er is iets anders, iets hogers. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. En voor de 2e keer zegt hij het. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. En nog een derde keer. Niet jullie, maar God heeft mij hierheen gestuurd. Zo verstaat Jozef dus zijn eigen leven en heel die gang door de ellende heen. Naar zijn verhoging toe. Het is de hand van God. Dat is ook het geheim van het evangelie. Het geheim van het evangelie is dat God er de hand in heeft. In onze menselijke, al te menselijke geschiedenis. Van ons eigen kleine leven, dat van onze familie, maar ook in het hele gebeuren van die wereld, die zo Egyptisch, zo verwarrend, zo misdadig vaak ook is. En dat te zien en dat te ontdekken, dat God er de hand in heeft, dat is soms een grote schok. Maar meestal en vooral toch vooral een troost en een vreugde. Ons menselijk, vaak tragisch gedoe wordt overstraald door de barmhartigheid van God, van de God van Israël. In en met en onder onze menselijke daden is God zelf aan het werk. Hij heeft er de hand in. En zo leren kijken, dat is de uitnodiging van dit verhaal. Beslissend is niet wat u en ik, wat wij van het leven maken. Maar beslissend, doorslaggevend is dat wat God in zijn genade eraan toevoegt. Zoals God al, ook al in den beginne iets schiep uit niets. Zo blijkt hij ook in het midden van de tijden in staat om het kwade ten goede te keren. Waar merk je dat? Nou, soms heel klein, hoop ik, denk ik. In je eigen leven. Als de ruzies worden bijgelegd. Als je denkt, ja, ik heb een moeilijke tijd gehad, maar het heeft toch ook iets goeds gebracht. Daar kun je nooit een wetmatigheid van maken. Dat kun je nooit voor een ander zeggen. Maar je kunt het soms wel zelf zien en beleiden. Maar God laat het eigenlijk vooral zien in die ene die hij vooruitgestuurd heeft. Jozef zegt het, God heeft mij vooruitgestuurd om jullie leven te redden. En daarin lijkt Jozef op Jezus. Is Jozef een voluit messiaanse gestalt? Want God heeft Jezus vooruitgestuurd. Voor ons uit. Voor de wereld uit. Om ons leven te redden. Om het bestaan van deze wereld veilig te stellen. Hij is die ene die door God is vooruitgestuurd. Die de diepte is ingegaan. Die geleden heeft als geen ander. Maar hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij is ook de eerstgeborene van talloze broeders en zusters. En hij staat aan het einde. En daarom is het einde iets om naar uit te zien. Al is het misschien inderdaad ook met vrees en beven. En ook door onze tranen heen. Maar toch, het einde is vreugde. Vreugde, louter vreugde. Want straks aan het einde zal Hij, die tegelijk onze rechter en onze redder is, zeggen, zie, ik ben het, jullie broeder, ik was dood, maar nu ik leef tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij gaan nu over tot de dienst van de gebeden. En in onze voorbeden willen wij in het bijzonder bidden voor de heer De Jong uit de Ronse Hof. Zijn krachten nemen de laatste tijd af. En de verwachting is dat hij binnen afzienbare tijd zal overlijden. Hij en ook zijn kinderen zien er naar uit dat hij wordt thuisgehaald door onze goede God. En daarom willen we voor hen bidden. Wij besluiten ons gebeden na een stilgebed met het gezamenlijk Onze Vader. Heere onze God, u danken wij voor de schriften, voor de verhalen van de aartsvaders en van Jozef. Voor die verhalen die zo'n helder licht werpen op de ontknoping van de geschiedenis. Op de hoop die uitgaat van het einde. De vreugde door de tranen heen. Dat dat het einde is. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Wij danken u dat wij in die oude verhalen een gelijkenis mogen herkennen van het evangelie van Jezus Christus. In wie u al uw liefde voor mensen aan deze wereld hebt toegevoegd. Die ene die in onze plaats is gaan staan. Die ene die u voor ons uit hebt gestuurd. In wie u de wereld met uzelf hebt verzoend. Wij bidden u, geef ons de geest van Jezus Christus. Dat wij in zijn spoor ook leren leven als nieuwe mensen. Dat wij het oude achterlaten en de gerechtigheid van Christus aandoen. En dan ook iets toevoegen aan deze oude wereld. Iets van goedheid en vrede waar wij maar kunnen. Daarom danken wij u ook voor de gemeente. Ook hier rondom de Pauluskerk, de kring van mensen, van broeders en zusters rondom Christus. Die weten van dit grote geheimenis en eruit mogen leven. Al is het vaak, dat beleiden wij ook, met vallen en opstaan. Maar er is een beweging en het gaat naar het einde toe. Heere God, zolang wij nog in deze oude wereld zijn, bidden wij u ook voor allen die moeten leven met de last van het gemis van een geliefde. Met de dingen die gebeurd zijn en niet meer goed te maken zijn. We bidden u voor hen die ziek zijn en het einde voelen naderen. In het bijzonder noemen wij voor elkaar en voor uw aangezicht de naam van broeder De Jong uit de Ronse Hof. Omring hem en zijn kinderen en allen die hem lief zijn met uw verborgen nabijheid. En versterken in hem het vertrouwen dat hij gegrepen heeft, dat hij bij u thuis zal zijn, straks. Dat de dood niet het einde is, maar een doorgang naar eeuwig leven. Wij danken u dat wij met hem en als hele gemeente van dat geheimenis mogen leven en van die verwachting. En juist daarom bidden wij ook voor de wereld. Waar zoveel mis is. Waar zoveel mensen in ellende leven. Of ze nu getroffen zijn door natuurgeweld, zoals in Spanje. Of door geweld dat mensen elkaar aandoen, zoals in Oekraïne, in Gaza, in Israël, Libanon en zoveel andere plekken. Wij bidden u, Heer, ontferm u over deze wereld. Ontferm u over uw schepping. Want er is zoveel dat roept om het einde. Dat wij u bidden, kom haastig, Heer, laat uw koninkrijk komen. En als wij deze dingen bidden en erom zingen, dan danken wij u tegelijk voor al die gewone dingen die toch doorgaan. En die juist daarin zo ongewoon zijn. Wij danken u voor gewone mensen hier en om ons heen, in onze huizen en buurten. U danken wij voor de eenvoudige vreugde van het levenslicht, van het leven zonder de schaduw van de angst. Geef dat wij al die dingen ontvangen als een geschenk uit uw hand. Hoor ons ook als wij een moment van stilte aan u voorleggen, wat een ander voor ons niet kan zeggen. Heer, laat al ons danken en bidden samenkomen in het gebed dat Jezus, uw Zoon, onze Heer, ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Graag geef ik nu het woord aan de diaken van dienst om iets mee te delen over de gaven die u kunt geven. En daarna zingen wij met elkaar als slotlied, lied 838 vers 1, 2 en 4.
Goedemorgen allemaal. Er wordt vandaag gecollecteerd voor de diaconie en het kerkbeheer. De diaconale collecte is voor het inloophuis Domino. Inloophuis Domino is een ontmoetingsplek voor iedereen die even op adem wil komen. Mensen komen voor een praatje, koffie, een spelletje of een warme maaltijd. Nieuwe vrijwilligers zoals kok en gastheren, gastvrouwen zijn zeer welkom. Meld u aan. De collecte voor het kerkbeheer houden we wekelijks. Uw gift wordt gebruikt voor alle zaken die nodig zijn om de kerk in stand te houden. Vanaf nu aan zijn de melkbussen en de kerken-app van het Werelddiaconaat weer bestemd voor gered gereedschap. Als u oud gereedschap thuis over heeft, kunt u het meenemen naar de kerk en in de gereedschapkist in de brug zetten. Heeft u heel veel, dan kunt u uw adres en telefoonnummer in de gereedschapkist leggen en dan neem ik contact met u op. Op zondag 8 december is er een wijkgebonden diaconale collecte. Hiervoor is nog geen goed doel geselecteerd. Wij willen u als gemeente de gelegenheid geven hiervoor een voorstel te doen. Heeft u een goed doel waar u geld van deze collecte aan zou willen schenken? Laat het weten aan een van onze diakenen. Dank u wel.
Thank you.
Hef dan nu uw harten omhoog tot God, ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Thank you.